Fijn dat u allemaal gekomen bent. De vorige keer kon helaas niet doorgaan omdat mijn stem het volkomen begeven had. En u merkt waarschijnlijk al dat hij is nog wat zachtjes, wat fluisterend af en toe. Maar we hopen dat het goed gaat. Ik zal niet al te veel naar u kunnen schreeuwen, want dan ga ik het echt forceren. Dus ik zal het proberen heel rustig te houden. Even vooraf, wij zouden vanavond met elkaar het eerste deel hebben van een reeks van twee over Romeinen 19 en 11. Ik heb in de eigen gemeente heb ik toen deze drie hoofdstukken in één keer moeten behandelen. Meer dan 70 versen. En ik kan gerust zeggen dat eigenlijk, de broers en zussen zaten wat nijdig aan te kijken toen ik inmiddels de 65 minuten gepasseerd was. Dus toen ben ik er maar heel wat snel doorheen gegaan. Ik heb ook niet de illusie vanavond, dat ik ben vanavond van plan hoofdstuk 9 en 10 met u te bespreken. En de volgende keer, 17 maart, het tweede deel. Ik had ze graag in één keer, maar goed, het is nog eenmaal niet gelukt. Ik heb ook niet de illusie dat ik vanavond alle ins en outs van dit lijvige hoofdstukken, deze twee hoofdstukken, met u kan bespreken. Ik kan eigenlijk niet veel meer doen dan de lijn uitzetten. Ik hoop dat de hoofdpunten duidelijk zijn. En dat u daar voldoende munitie, voldoende aanvoer hebt gekregen om daar zelf mee verder te gaan. Ik realiseer me ook dat over deze hoofdstukken enorm veel geschreven is. Ik denk, als ik alleen al kijk de hoeveelheid commentaren die geschreven zijn over deze hoofdstukken. Met name natuurlijk het beruchte hoofdstuk 9, gaande over de uitverkiezing. Dan begrijp ik dat er heel wat meer over te zeggen is dan ik vanavond zou kunnen doen. En als niet al uw vragen beantwoord zullen zijn, het zij dan zo. Er staat vast wel ergens een e-mailadres, mocht u nou echt zeggen, hier worstel ik mee en daar wil ik graag wat mee. Ik zou zeggen, geef uw vrijmoedigheid niet prijs, dan kunnen we altijd op een andere wijze over terugkomen. Ik wil eerst een aantal versen met u lezen. Ik ga niet deze twee hele hoofdstukken lezen, want ik wil u zo al pratend er doorheen lopen. Maar ik wil in ieder geval de eerste vijf versen met u lezen. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lees vooruit de herziene Statenvertaling. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van de Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving, de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen wat het vlees betreft is de Christus voortgekomen, die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. De reden dat de apostel hier binnenvalt met dit hoofdstuk is, als je door de tekst heen leest, dan lijkt het alsof hij een verwijt krijgt. Een verwijt wat zoveel luidt als, maar hoe zit het nou met Israël? Hij zegt, ik heb pijn in mijn hart. Pijn in mijn hart over de toestand van het volk op het moment dat hij dit schrijft. En het is goed dat we met elkaar ons realiseren als we over dit hoofdstuk gaan spreken. Dat we, het hoofdstuk wordt vaak gebruikt als de uitverkiezing. En dan lezen we de uitverkiezing van het individu. Maar eigenlijk is dat onjuist. Het onderwijs wat de apostel hier geeft, spreekt over de uitverkiezing van een volk. Een volk ten opzichte en in onderscheid van andere volken, de heidenen. En dat is belangrijk om dit te zien. Het gaat hier over een onderscheid in Gods heilsplan met het grote totaal. Hij kijkt hier naar twee entiteiten, namelijk de Joden en de niet-Joden. En daar gaat hij wat over zeggen. Natuurlijk komt daar het individu bij, maar het individu is van een andere orde. En daar zal ik ook nog wat over te zeggen. Maar voordat we ingaan op dit hoofdstuk is het goed om even te kijken naar wat gaat er aan vooraf. Als we naar het Oude Testament kijken, dan vinden we tot en met hoofdstuk 11 van Genesis, vinden we dat God handelt met de mensheid in het algemeen. En we zien hier twee belangrijke lijnen. We vinden de lijn van Seth, de aartsvaders tot en met Abraham. En we vinden de lijn van Kain, met eigenlijk ook een gelijk oplopende lijn. En we zien dat God vanaf het prille begin eigenlijk de lijn begonnen is met de lijn die voortkomt uit Seth. En niet met de lijn die voortkomt uit Kain. Dat wordt hier niet genoemd. Het is belangrijk dat we dat in onze gedachten houden. Als we gaan kijken hoe de geschiedenis van het volk van God, Israël, het etnisch Israël, de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, dan begint dat bij Genesis 12. En het loopt eigenlijk door tot en met de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En eigenlijk moet ik het daar nog niet laten eindigen. Ik moet eigenlijk zeggen, ik moet het door laten lopen tot en met Handelingen 28. Want het hele Oude Testament spreekt over het etnische Israël. De afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob naar wat het vlees betreft. Hoe het ook zit met de uitverkiezing, hoe we ook kijken aan de positie van Israël en de gemeente, dan moeten we toegeven dat de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob zich altijd onderscheiden hebben ten aanzien van de niet-Joden. De Heer geeft op zoveel plaatsen dat u heb ik uitverkoren en hen, de andere volken, heb ik niet uitverkoren. Hij spreekt er niet over persoonlijke zaligheid. Hij spreekt er over zijn grote heilsplan. Het hele Oude Testament handelt over het vleeselijk, het natuurlijk Israël. En als we dan komen in de evangeliën, en ik heb een tijd geleden heb ik hier gesproken over het onderwerp waarom de gelijkenissen. Ik ben niet ingegaan op de gelijkenissen, de betekenis van de gelijkenissen als zodanig, maar waarom de gelijkenissen? Omdat het spreekt van een oordeel van God over het natuurlijk Israël vanwege hun ongeloof. Wat hen verweten wordt in het boek Handelingen is de verwerping van de beloofde, de gezalfde die God vanaf het prille begin, eigenlijk al vanaf Genesis 3, heeft beloofd dat hij zou komen. Het beloofde zaad van de vrouw. En als we verder kijken naar alle beloften, we kijken naar de belofte aan Abraham, we kijken naar de belofte die dezelfde belofte gegeven wordt aan Isaac en Jacob, we kijken naar de belofte die de Heer geeft aan David, het Davidisch verbond. Ik zou kunnen zeggen ook het belofte aan Noach. Daarna krijgen we de wet, het verbond op de Sinaï. Allemaal beloften die God gegeven heeft, uiteindelijk resulterend in wat zal komen, het nieuwe verbond. Dan is het allemaal dat zelfs het nieuwe verbond, het laatste verbond, de vervulling van alle beloften, spreekt hij dat hij zegt, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Juda en het huis van Israël, dus het tweestammenrijk en het tienstammenrijk, een verbond zou sluiten. En hoe we daar ook tegen aankijken, dit is het speerpunt van Gods belofte. En al deze beloften komen uiteindelijk samen in één persoon, in Jezus Christus. De middelaar van het nieuwe verbond. De zoon van David als de vervulling van de Davidische belofte. En het zaad, het beloofde zaad van Abraham als degene die de vervulling is van het belofte die hier aan David gedaan heeft. Als hij zal zitten op de troon van het huis van Juda. En nog verder terug, eigenlijk zou ik ook nog kunnen zeggen het verbond, maar het wordt niet als zodanig genoemd. Maar hij is ook de vervulling van de belofte die hij heeft gedaan aan Adam. Helemaal terug naar Genesis 3. Hij zal werken, heersen over de werken van Gods handen. Dus het gaat zelfs zo ver terug dat we helemaal in Genesis terechtkomen. En dat zien we vervuld in Psalm 8, waar hij spreekt van wie is de zoon des mensen dat gij over hem. En ga zo maar door. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. En dat het vervuld is in de Heer Jezus Christus, wordt uitgelegd door de schrijver van de Hebreeënbrief. Die zegt, deze psalm handelt over de zoon des mensen. Waarom denkt u dat hij de zoon des mensen heeft? Omdat wat er in het Hebreeuws staat is gewoon de zoon van Adam. Hij is de uiteindelijke erfgenaam van Adam. En als de Heer Jezus hier op de troon, hier op aarde zal zitten, spoedig hopen wij, dan zal zijn koninkrijk, zijn heerlijkheid op deze hele aarde gezien worden. En we weten dat hij voortkomt uit dit Joodse volk. Als we dan kijken met de verwerping van Israël van de Messias, dan komen we uit in het boek Matteüs. Matteüs wordt hier aangekondigd als de beloofde. En we weten dat de voorloper wordt omgebracht. En dan gaat de bediening van de Heer Jezus in de voorloper, komt in de gevangenis. En dan gaat de Heer Jezus gaat zijn bediening in. We weten hoe dat gaat. We zien uiteindelijk hoe hij verworpen wordt door zijn eigen volk. Hoe hij een steen des aanstoots die door de Heere gelegd is geworden. Waaraan het volk als volk, niet de individuen, niet alle individuen, maar als volk zich heftig stoot. En we vinden dat ze hem naar het kruis verwijzen en dat hij sterft. En wat vinden we dan in het boek Handelingen? In Handelingen vinden we opnieuw het aanbod aan het Joodse volk. De eerste 9 hoofdstukken spreken alleen tot mannenbroeders van Israël. Er komt geen heiden in het spel. Het spreekt alleen over Juda en over Israël. Het speelt zich allemaal af in en rond Jeruzalem. En het richt zich op hem, op hen die de belofte van Abraham. U kunt het allemaal zo doorlezen. Lees u het maar door in de prediking van de apostelen. Dan vinden we in hoofdstuk 10 van Handelingen vinden we de eerste heiden Cornelius die tot geloof komt. De eerste heiden. En de hoofdstukken die daarop volgen tot en met hoofdstuk 15 spelen zich allemaal af rond de discussie van hoe kan het dat een heide toegetreden is? Hoe kan een heide de Heilige Geest hebben ontvangen? Petrus moest gelijk op het matje komen. Handelingen 15, het grote apostelconvent. Waar staat Petrus, wat heb je nou gedaan? En dan begint Petrus uit te leggen dat dit de weg was van de Heer. En na Handelingen 15 zijn de 12 apostelen die continu opgetreden hebben in Israël, zien we naar de achtergrond verdwijnen. Ze worden niet eens meer genoemd. Waar zijn de 12 gebleven? In hoofdstuk 9 vinden we de roeping van de apostel Paulus. Maar de apostel Paulus wordt in de eerste instantie, zoals hij zelf zal zeggen, hij wordt de apostel der heidenen. En dan vinden we in hoofdstuk 13 dat de apostel Paulus steeds uitgaat. En iedere plek waar hij komt, gaat hij eerst naar de synagoge. Hij gaat richt zich eerst tot de Jood en pas daarna tot de heiden. En op het moment dat de Joden verwerpen, zegt hij na de maal, gij uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, zie, wij keren ons tot de heidenen. En dat gaat zo door. Iedere plaats waar hij komt, gaat hij eerst naar de synagoge. Hij predikt het evangelie met zijn andere medewerkers. Vervolgens verwerpen zij. En onze geschiedenis, dus de Bijbelse geschiedenis, ik zeg niet de brieven, maar de Bijbelse geschiedenis, eindigt dan in Handelingen 28, vers 28, waar staat, van nu af aan, wordt de zaligheid naar de heidenen gezonden en zij zullen luisteren. En vanaf dat moment vinden we dat het Joodse volk, mijn volk, niet meer mijn volk is, maar dat Ami Lo Ami is geworden. Niet mijn volk. En mijn ontfermde, niet mijn ontfermde. Niet omdat Israël permanent verworpen is, maar omdat zij geniveleerd is op hetzelfde niveau als ieder ander volk. En gaat de Heer zich in het bijzonder richten tot de heidenen. En dan zegt Paulus erover, en zij zullen horen. En dat zijn hele boude uitspraken. Daar is een enorme ontwikkeling gaande geweest door het hele boek Handelingen. Het is een boek waarin de overgangsfase van het evangelie wat aan Israël, het verbondsvolk, wordt aangeboden, uiteindelijk bij de heidenen terechtkomt. En dan komen deze vragen. Als dat dan zo is, hoe kan het dan? Hoe zit dat dan? Hoe zit het dan met de belofte die God aan zijn aardse volk beloofd heeft? Is het woord van God dan vervallen? En dan zegt hij, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest, dat het een grote bron van droefheid voor mij is, een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen, en dan moet u goed luisteren, vervloekt te zijn weg van de Christus. Ziet u wat hier staat? Ik zou het wel willen zijn. Ja, Paulus, wie anders dan? Mijn broeders naar het vlees, want dit is de positie van het Joodse volk. Zij zijn weg van de Christus omdat zij als volk, let niet alle individu, als volk hebben zij de heidenen verworpen. En zullen we in hoofdstuk 11 lezen dat er een verharding over het Joodse volk is gekomen. Het is een oordeel van de Heer. Hij nodigt. Maar het overgrote deel is niet tot geloof gekomen. Op de Pinksterdag 3000 mensen. Dat is heel erg veel. Maar hoeveel zullen er geweest zijn? Als we lezen over deze, hoeveel zijn het er? 12 16 gebieden die daar genoemd worden op de Pinksterdag. En er komen uiteindelijk maar 3000 mensen van al die tienduizenden die daar geweest zijn, komen uiteindelijk tot geloof. En in de loop van de weken zien we er nog een 2000-tal tot geloof komen. 5000 is een prachtig getal. Maar op de totale Jodendom wat daar was, was dat heel erg weinig. En het is volkomen terecht dat hij de vraag gesteld wordt, hoe zit het dan met Israël? Zij zijn immers Israëlieten, zegt hij in vers 4. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen. Beter gezegd, de aanstelling tot zonen. Wat er letterlijk staat. En de heerlijkheid en de verbonden, de wetgeving en de eredienst, de belofte. Ik heb het u allemaal genoemd. Alles wat we in het Oude Testament vinden, werd tot dit Joodse volk gezegd zonder aanzien des persoons. Dit hele volk werd deze belofte aangezegd. Tot hen behoren de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, en ga zo maar door. En uit hen is wat het vlees betreft de Messias, de Christus, voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. God zij geprezen voor deze zoon. Maar de zaligheid is uit de Joden. En hoe zit het dan met dit Joodse volk? Als op dit enorme volk wat al deze beloften heeft, maar zo weinigen tot de Messias zijn gekomen. Hoe kan dat dan? En dan wordt de vraag gesteld. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Want hij zegt in vers 3, zij zijn weg van de Christus. In zekere zin vervloekt. En daar hoeven we niet zo raar naar te kijken, want ieder mens ligt onder het oordeel. Wij beginnen te lezen in hoofdstuk 9. Maar wat dacht u van de 8 hoofdstukken hiervoor? Waarin hij begon dat het evangelie de kracht van God tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En hoofdstuk 2 en 3 begint hij te spreken over eerst het oordeel over de heidenen. Omdat zij, eigenlijk moet ik zeggen, nog niet eens zeggen de heidenen. Moet ik zeggen de mensheid in het algemeen die de schepper verworpen heeft. Terugverwijzend naar de eerste hoofdstukken van Genesis. Het was hun bekend. Zij hebben de schepper gekend. Al deze mensen daar in die eerste hoofdstukken wisten van het bestaan via Adam, Seth, Kain. Ze hebben allemaal geweten. Maar ze hebben geweigerd om hem te dienen. Ze hebben geweigerd om de schepper te erkennen. En dan staat er dat het oordeel van God over hen rechtvaardig is. En God geeft hen over in de wensen, de boze wensen van hun hart. En dan komt hoofdstuk 3, of het eind van het, moet ik zeggen, de tweede helft van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. En hoe zit het dan met de Joden? Dan komen die aanhalingen uit de psalmen uiteindelijk samengevat in niemand is rechtvaardig, ook niet één. Maar al deze versen die daar geciteerd worden uit de psalmen en de wet en de profeten spreken over het Joodse volk. En hij eindigt dan in vers 19 met dat dan allen besloten zijn onder de zonde. Jood en Griek, niemand uitgezonderd. Dit geldt voor ieder mens. Het gaat er niet over individuele zaligheid. Het gaat er over een collectief oordeel over ieder individu. En als we dan gaan spreken over uitverkiezing, dan is het de genade van God dat het ten enenmale nog mogelijk is dat er iemand behouden wordt. Wij draaien het om en we zeggen uitverkiezing. Ja, die is uitverkoren en die niet. Niemand is uitverkoren. In principe moeten we zeggen, ieder mens ligt onder het oordeel. Wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. Wie niet in de Zoon van God gelooft, de toorn van God blijft op hem. Want de toorn ligt over ieder mens. En het is God zij dank dat wij uitverkoren mogen zijn op individueel niveau. Maar uitverkiezing is altijd iets moois in het woord van God. Uitverkiezing lezen we als we het huis binnen zijn en aan de binnenkant lezen dat wij uitverkoren zijn en dat is op individueel niveau. Maar hier spreekt de apostel over de roeping en de uitverkiezing van het volk. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. En wat hij hier zegt is niet dat de gemeente of de kerk, dat Israël is geworden. Hij zegt hier niet we hebben Israël en daar zijn heidenen bijgevoegd. Nee, hij zegt we hebben één etnisch Israël. Het Joodse volk, de natuurlijke afstammelingen van Abraham en Isaac Jacob. Maar niet niet iedere individuele Israëliet is Israël. Er is een uitverkiezing binnen dat Joodse volk, binnen dat etnische, dat natuurlijke Israël. Dus het gaat niet over de vraag van is de kerk Israël geworden, maar wat is Israël als we het hele volk in zijn geheel nemen? En dan zal hij in de laatste verse van dit hoofdstuk zal hij zeggen dat wat uiteindelijk uitverkoren is om individueel de belofte in ontvangst te nemen, zijn hen die ontkomen zijn. Het gelovig overblijfsel. En dan zal hij laten zien in hoofdstuk 10... dat juist dat geloof toelaat dat ook heidenen toegevoegd worden, deel hebben aan de zegeningen van de stam, de belofte die God aan Abraham, Isaac en Jacob heeft gegeven. Daarover zullen we met elkaar nadenken als we in hoofdstuk 11 aangekomen zijn, maar niet vanavond. Vers 7, ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn ze alle kinderen, maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Rond deze tijd zal er komen en dan zal Sarah een zoon hebben. God had een belofte gedaan dat hij zou Abraham een groot nageslacht geven. En er gebeurde maar niks. Dus Abraham dacht en Sarah dacht, laten we een handje helpen. En Sarah zei, als we dan toch die belofte hebben, dan moet je misschien maar uit Hagar nageslacht verwekken. Dus het was een afstammeling, toen Ismaël geboren werd, was hij een afstammeling van Abraham. Maar er was geen zoon van de belofte. Hij was niet de beloofde zoon, want Sarah zou een zoon hebben. En wat is nou daar zo bijzonder aan? Wel, Abraham was reeds verstorven in de tijd dat Sarah baarde, maar Sarah was zelf ook onvruchtbaar. En het was een werk van God dat Isaac geboren werd. En we weten natuurlijk dat Abraham nog wel bij machten was om nageslacht voor te brengen, maar het was al een aantal jaren eerder. En op het moment dat de Heer belooft dat uit Sarah zal jou een zoon geboren worden, zegt zowel Hebreeën als de Romeinenbrief, in enkele hoofdstukken hiervoor, dat het een werk van God was, want hij was reeds verstorven. Hij kon niet meer voortbrengen. En wat we daar zien is dat de Heer, als het ware, leven uit twee doden, in ieder geval onmachtig om voort te brengen, mensen brengt. En het is Gods keuze geweest dat dit zou gebeuren. God bepaalde de tijd, God bepaalde deze route. Niet Abrahams eigen werk, hoewel Ismaël uiteindelijk ook belofte heeft gekregen, maar er was niet de zoon van de belofte. Want ook Ismaël heeft dingen toegezegd gekregen en heeft een zegen van zijn vader en ook van de Heere meegekregen, zoals we lezen in Genesis. Maar niet alleen dit, zegt vers 10, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. En daar voltrekt zich hetzelfde wonder. Want ook Rebecca was onvruchtbaar. Maar hier gaat het niet over twee moeders en één vader. Maar hier wordt de belofte zelfs nog nauwer gebracht. Eén vader en één moeder. Die moeder brengt twee kinderen voort. Isaac, Jacob en Esau. En God verkiest Jacob. Staat erbij dat dat over eeuwig leven gaat? Nee, het onderwerp is, hoe zit het met Israël? En dan komen de aanhalingen. Want toen, nog niet geboren waren. Ik zeg hier Want wij voeren hierin de kinderen. Maar heb u deze aanhaling, want het is een citaat. Hij citeert uit Genesis. En wat citeert hij uit Genesis? Op het moment dat Rebecca leven in haar buik voelde, voelde zij gestoot. En ze zegt, wat gebeurt daar, Heer? En is het antwoord van de Heer, twee volkeren, twee naties zijn in uw ingewand. Niet twee kinderen, hij zegt twee volkeren. twee naties. En daar is de sleutel tot het begrip van deze verse. Het gaat om de uitverkiezing van een volk. Wij vullen hierin kinderen en we zeggen, het is een uitverkiezing op individueel niveau. Ja, dat is enerzijds zo, maar het gaat om het volk. Want toen nog niet geboren waren, natuurlijk begrijp ik dat daar twee kinderen geboren werden, maar het citaat zegt uit Genesis dat het er gaat om twee volkeren en twee naties. En niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing in stand zou houden, niet uit te werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. De meerdere zal de mindere dienen. Wanneer is dit vervuld, broeders en zusters? Wanneer heeft Esau Jacob gediend? Dat is nooit gebeurd. Dat is nog nooit gebeurd. Jacob was, spijt me van het woord, scheiters benauwd voor zijn broer. Want hij zegt er als een berg tegenop op het moment dat er eenmaal aan het eind van de rit de ontmoeting komt. Hij gooit alles in de strijd om het aangezicht van zijn broer vriendelijk te stemmen. Omdat hij hem natuurlijk opgelicht had met de zegen. Maar zo heeft het moeten gaan. Zo heeft het moeten gaan. Maar het is bij zijn leven, heeft Jacob nooit Esau gediend. Maar het is een citaat, ook hier weer, want er staat achter, zoals geschreven staat. En wat komt er vervolgens? Een citaat uit het boek Maleachi. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Maar wat gebeurt er als we het citaat opzoeken en we lezen door waar het over gaat? Dan blijkt dat niet over de persoon Jacob te gaan en over de persoon Esau, maar over het volk van Jacob en het volk van Esau. Daar gaat dat hele gedeelte over. Het gaat niet over het individu, het gaat over de roeping van een volk. En als zou je het willen terugbrengen over de uitverkiezing van een persoon, dan is het nog zo dat Jacob en Esau niet als individuen uitverkoren zijn, daar gaand zijnde over eeuwig leven en over verwerping. Maar wat we daar heel in het bijzonder vinden. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. De betekenis van dat liefhebben en van dat haten moet je niet zien in de absolute zin. Net zo goed als dat we in Lucas 14 lezen, dat wij als volgelingen van de Heer onze ouders moeten haten en de Heer moeten liefhebben. Want zo staat het er. Ziet u dat absoluut? Nee, dat kan dan nooit absoluut bedoeld zijn. Het gaat erom dat wij onze ouders achter kunnen laten als dat is in het belang van de dienst aan de Heer. En dat wij niet moeten vasthouden en denken eraan, het wordt een Joodse generatie gezegd, die zeggen volg mij. Laat het judaïsme, laat het jodendom achter je en volg mij. En een brief die daar volledig over spreekt is de Hebreeënbrief. In al zijn facetten daarover handelend. Maar het gaat hier over de roeping van twee volkeren. Maar als je het toepast op individueel niveau, moet je het zien. Esau heb ik achtergesteld. En dan vind je het hele mooie. Als daar uiteindelijk in Genesis die ontmoeting is. U kunt het zelf opzoeken. Als daar uiteindelijk die ontmoeting is. Dan zegt Esau, zegt tegen de persoon, tegen zijn broer Jacob. Waarom stuur je mij dit allemaal? En dan zegt hij, de Heer heeft mij zoveel gegeven. Dat is Esau die tegen Jacob zegt, waarom stuur je mij dit? De Heer heeft mij zoveel gegeven. En even verder staat het dat Jacob tegen Esau zegt, en daar hebben we het verschil, de Heer heeft mij alles gegeven. Dat is het verschil. Het gaat er om de zegen. Het gaat er niet om dat de persoon van Esau hier verworpen wordt op voorhand. Want let wel, het is Maleachi, hè? Ik geloof een dikke 1500 jaar geschreven nadat de persoon Jacob en de persoon Esau geleefd hebben. Het kan er niet gaan over de personen, want die waren al honderden jaren weg. Dus je ziet het dat de aanhaling gebruikt wordt om nogmaals weer de roeping van Israël te ondersteunen. Wat zullen we dan zeggen, zegt vers 14. Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en ik zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. En dat is nou zo mooi. Als we dan gaan kijken, als we dan terugdenken aan hoe de toestand, de staat van de natuurlijke mens is, dan vinden we hier dat de geschiedenis aangehaald wordt eigenlijk vrij vlot na het gouden kalf. Mozes heeft de wet ontvangen. Mozes komt terug. We weten hoe het gegaan is. Hij is nog op de berg en het volk vervalt al in afgoderij. Ze dienen het gouden kalf. En Mozes gaat op de knieën en hij vraagt de Heer om hen te sparen. En even verder, en hij geeft dan eigenlijk dezelfde opmerking die de apostel Paulus in het eerste vers, of in het derde vers gaf. Dat hij zegt van: Heer, spaart u dit volk. Desnoods streept u mij maar weg uit het boek des levens, maar spaart u hen. En de Heer zegt: nee, Mozes, ik zal met jou verder gaan. Maar de Heer, dan gaat Mozes weer op de knieën en hij zegt: Heer, wilt u in ons midden blijven gaan? Wilt u ons niet verlaten? Want hoe moet dat? Hoe moeten de volkeren naar ons kijken als u niet met ons meegaat? En dan zegt hij, de Heer: Mozes, ik zal mij over jou ontfermen. Het volk ligt in zijn geheel onder het oordeel, maar op de voorspraak van Mozes zegt hij: maar ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. De Heer maakt de keuze om degene die voor hem op de knieën gaat, dat zal resulteren in wat we hier zullen zien, in het geloof dat hij met hem meegaat. Maar we lezen hier niet dat de Heer iedereen verwerpt en alles verwerpt. Het positieve is van deze verkiezing dat hij zegt: ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Het hele volk lag eigenlijk onder het oordeel. Maar de Heer zegt: ik zal mij ontfermen. Ik zal hen sparen. En hij is met hen meegegaan. En de Heer maakt die keuze om dat hele volk de kans te geven. Uiteindelijk weten we dat het volk het oordeel heeft gekregen wat de Heer toegezegd had op grond van blijvende, permanente ontrouw aan hem. Want uiteindelijk is het hele volk wat is uitgegaan in Egypte, vlak nadat ze de woestijn gegaan waren, de wet hebben ontvangen, is deze hele generatie die uitgegaan is, tot en met zeg maar degene die op het moment dat het gebeurde 20 jaar en daaronder waren, is omgekomen in de woestijn. De Heer heeft geoordeeld. En eigenlijk zou je moeten zeggen, alleen de tweede generatie, die schijnbaar wel de belofte van de Heer had en wel boog voor de Heer, is het land ingegaan, inclusief, en dan lezen we dan Jozua en Caleb. Je zou kunnen zeggen, van die hele generatie waren Jozua en Caleb de enige twee die behoorden tot het gelovig overblijfsel wat het land is ingegaan. En we zien dat datzelfde principe dus ook in die grote geschiedenis van het hele volk steeds weer opgaat. Er is een ontkoming, er is een overblijfsel waarvan de Heer zelf zegt over Caleb, omdat er met hem een andere geest is geweest. Niet een geest van weerspannigheid, niet een geest van opstandigheid, maar een geest van geloof en het willen buigen voor wat de Heer gesproken heeft. En dat is het mooie. En dat verkiest de Heer. Dat heeft hij op voorhand gezegd, dat verkiest de Heer. Want de schrift zegt in vers 17 tegen de farao: juist hiertoe heb ik u verwekt. Of je het ook kan vertalen met doen staan of doen standhouden. Verwekken hoeft niet de betekenis te hebben van verwekken in de zin van: ik heb jou geboren laten worden om deze plaats te krijgen. Dat is heel wonderlijk. Want op de meeste plaatsen wordt het vertaald met: ik heb u doen staan, ik heb u doen stand houden. Ik heb u op die plek gezet. Waarom? Dat ik u mijn kracht zou bewijzen en mijn naam verkondigd zou worden op de aarde. Ik laat dit vers even zitten, want hij wordt enige versen verder, wordt hij wat nader uitgewerkt. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt hier wie hij wil. Wat gebeurt er uiteindelijk? Het volk wordt uitgeleid. Het volk zal uitgeleid worden, want het heeft de belofte om de Heer te mogen dienen in de woestijn. En dan staat: als de Heer dit volk verkoren heeft, gaat hij de farao gebruiken om zijn heerlijkheid bekend te maken aan dat volk. Farao verhardde zich. Farao verhardde zich. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Als we dat teruglezen, dan zeggen we in vers 14... 15 en 16 spreekt hij over wie hij zich ontfermt. Over Mozes. maar ook over het volk waar Mozes de leidsman van was. En hij verhardt de farao die dit volk niet wil laten gaan. U zult dan tegen mij zeggen, in vers 19, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Als God van tevoren dit zo uitverkoren heeft, dan is daar toch niks tegen in te brengen? En nou zou verwachten dat we een heel filosofisch antwoord krijgen. Maar Paulus is er vrij vlot klaar mee. Hij zegt gewoon, wie ben jij, mens? De almachtige schepper. En let wel, hij heeft in hoofdstuk 2 en 3 al duidelijk laten zien dat de mens goddeloos is, weerspannig is, in opstand tegen God en tegen Gods denken en tegenover het werk van God. En hij zegt, die mens gaat God tot de orde roepen, omdat hij ten behoeve van de mensen die hij uitverkoren heeft, in dit geval het Joodse volk, dat hij degene die zich verharden tegen de wil van God, dat hij die gaat gebruiken om zijn grootheid bekend te maken. Hij gaat er niet op in. Hij verdedigt het helemaal niet. Hij zegt van, wie bent u, o mens, dat u God tegenspreekt? Zal het maaksel tegen hem zeggen die het gemaakt heeft, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een oneervol en het ander tot een oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde wijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt, verdragen heeft? God heeft de farao waar hij nog steeds over spreekt, heeft hij verdragen. Helemaal in het begin, toen God Mozes riep om zijn volk, wat hij de belofte aan Abraham gegeven heeft, uit Egypteland te leiden, zei tegen Mozes, Mozes, ik ga jou gebruiken om dat volk uit Egypteland te leiden. Maar let wel, Mozes, jij zult daar komen en de farao zal niet naar je luisteren. Want, zegt hij, ik weet dat hij niet naar u zal luisteren en ik zal zijn hart verharden. Nu moeten we goed luisteren. De Heer wist dat farao zich niet zou laten ompraten. Farao wilde niet zwichten. En dan wordt het dus heel mooi om te zien hoe er dan vervolgens staat, want ik zal zijn hart verharden. Maar dan moeten we goed opletten hoe het gaat. Mozes komt bij de farao. En hij zegt, farao, de Heere wil zijn volk uit jouw land wegleiden. De eerste opmerking is, wie is deze Heere dat ik dat volk zou laten gaan? We vinden gelijk die opgestoken vuist van, wie is dat? Wie is die God? Wie is dat die mij opdracht kan geven? Dan vinden we de eerste opmerking. En dan zegt Mozes, farao, laat dat volk gaan. En dan vinden we het bijzondere. Dan komen de plagen. De plagen worden aangezegd. Dan vinden we 6 keer dat farao zijn hart verhardt. 6 keer staat er dat er een oproep kwam om te laten gaan. En 6 keer staat er en farao verhardde zijn hart. 6 keer. De 7e keer staat er voor de eerste keer. Toen verhardde de Heere het hart van farao. En je moet dan denken aan Spreuken 29 vers 1. Verhard uw nek niet zo lang, want op een gegeven moment komt de verbreking en dan is er geen genezing meer. En dat is precies wat er gebeurde. Spreuken 29 vers 1. Oproep na oproep na oproep om het volk te laten gaan. En 6 keer staat er de Heer, of vers 6 keer staat er, en farao verhardde zijn hart. En bij de 7e keer staat er, de Heere verhardde het hart van farao. De Heer had gelijk vanaf de eerste keer korte metten kunnen maken met farao. Dat heeft hij niet gedaan. Want er staat er, hij heeft, vers 22, is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt, verdragen heeft. God is langmoedig geweest. God is geduldig. God is geduldig met farao. God geeft hem de kans. 6 keer geeft hij hem de kans. En vanaf dat moment zegt de Heer, en nu is het welletjes geweest. En misschien stond farao op het punt om te zwichten. Niet omdat hij wilde luisteren naar de Heer, maar om die op het punt zat op grond van zijn angst te zwichten. En dan zegt de Heer, ik geef jou de kracht om nu stand te blijven houden in je ongehoorzaamheid en in je hardnekkigheid. En dan verhardt hij het hart van Farao en dan zegt de Heer, en nu is het over. En hij blijft Farao tolereren. Hij heeft niet vanaf de eerste keer korte metten met hem gemaakt, hij verdraagt hem. En waarom verdraagt hij hem? En dan staat er hier, omdat hij zijn volk, zijn grootheid en zijn macht en zijn toorn bekend wilde maken. Het was de genade van God dat die Farao hiervoor gebruikte. En dat, zegt vers 23, met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Dat moeten we goed lezen. Hier staat dat God heeft bereid en hier staat dat God tevoren heeft bereid, de vaten van zijn toorn. Dat staat niet met betrekking tot met het onderwerp daarvoor. Daar staat namelijk, hij heeft met veel geduld de voorwerpen van toorn voor het verderf gereed gemaakt verdragen. Er staat niet dat God ze van tevoren bereid heeft en er staat niet dat hij ze bereid heeft. Ze zijn bereid gemaakt. En wat heeft ze bereid gemaakt? Dat heeft hij al helemaal in het begin eigenlijk van de hele brief laten zien. De mens is op geen enkele wijze te verontschuldigen. De mens heeft God verworpen. En de mens ligt onder het oordeel. De mens ligt onder het oordeel. En dat is wat hier staat. Alleen God tolereert de mens ten behoeve van zijn heerlijkheid. En dat is dat hele bijzondere. We hebben ook eens met elkaar eerder over nagedacht. Ook als we nadenken over evangelieprediking. Dan staat er dat wij als kinderen van God altijd een reuk van Christus zijn. Altijd een goede reuk van Christus. Voor wie? Voor onze hemelse Vader. Zowel in degene die verloren gaan, daarvoor zijn wij een reuk ten dode. En voor degene die behouden worden, zijn wij een reuk ten leven. Maar wij zijn altijd een goede geur. Ook in ons getuigenis ter anderen die de Heer verwerpen, zijn wij voor God een goede reuk. En in feite is dat hetgeen wat hier gebeurt. Ook degene die voor de toorn van God bereid zijn gemaakt, bereid zijn, staat hier niet dat God ze bereid heeft. De mens heeft zichzelf bereid. De mens heeft God verworpen. Maar uit die mensheid heeft God een uitverkiezing. Heeft God mensen uitverkoren die hij voor eeuwig behouden zal. Is dat van tevoren gebeurd? Heeft hij Jantje, Pietje, Klaasje uit deze menigte? Dat staat hier allemaal niet. Het gaat hier over de verkiezing van Israël als volk. Maar hij zal laten zien dat niet het hele volk daar deel aan heeft, maar degene die in geloof beantwoorden. En dan blijkt, want dat is het grote geheimenis. Ik bedoel hier zeker niet om de uitverkiezing weg te redeneren, want die uitverkiezing is er. Maar die uitverkiezing is pas op het moment dat wij binnen zijn. Die uitverkiezing blijkt, als we lezen in Efeze 1 vers 4, wij zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld in Christus. Want een ieder die in Christus is, is uitverkoren. En ik vind het hele bijzondere, want ik heb een aantal dingen heb ik u gesproken over het boek Handelingen. Als die uitverkiezing, als die dan zo negatief, en ik denk zeker aan de reformatorische kerken waar een enorme worsteling is. Ik heb veel gesprekken met, ik heb lezingen, geef lezingenreeksen op Urk. En is er een enorme worsteling met dat begrip uitverkiezing. Maar als u een concordantie pakt en u zoekt het op, dan zult u echt alleen lezen, uitverkiezing is positief. Het is iets prachtigs. En ik haal het boek Handelingen aan. Nergens in het boek Handelingen wordt de uitverkiezing gebruikt als een soort steunblok, als een soort stootbuffer, voordat u de deur binnenkomt. Het wordt niet gezegd van u kunt niet binnengaan als u niet weet of u uitverkoren bent. Nee, u wordt genodigd om te komen. En waar de apostelen ook komen, waar ze ook spreken, in welke synagogen, zij prediken Christus de gekruisigde en de opgestane. Zij prediken de Messias die al die eeuwen door beloofd is geweest, waarvan de wet getuigd heeft. Al die eeuwen door is hij de uitverkorene. En is de uitnodiging om te komen tot hen. Wat moeten wij doen, mannen, broeders, om behouden te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus. Hij zegt niet wacht tot je weet of je uitverkoren bent. Geloof in de Heer Jezus Christus. En op het moment dat zij het geloofshuis binnengaan, binnentreden in het huis van God, en zij zich verbazen over de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, en zij zich verbazen over dat Hij God is van alle eeuwigheid, en wij, want ik mag ons daar gewoon tot toe rekenen, wij verblijd zijn over Hem die wij mogen dienen, en wij verwonderd rondkijken naar al die zegeningen, en wij ons omdraaien, en opeens zien staan boven de poort waarin wij binnen zijn gegaan, ook nog eens uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dat is de pracht. Maar het is als we binnen zijn. Geen van de apostelen heeft gesproken over uitverkiezing in de prediking. Dat is geen item. Het is de heerlijkheid van hen die binnen zijn. En nu gebruik ik het begrip even op het individueel niveau en passen we toe op onszelf. Want nogmaals, het gaat hier over de roeping van een volk. En hoe zit het met dat volk? En met de zegeningen die dat volk toegezegd had gekregen. Zoals hij zegt, vers 24. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden. Uit de Joden. Want er is een gelovig overblijfsel uit de Joden geroepen. Maar ook uit de heidenen. Niet alle heidenen, uit de heidenen. Het evangelie wordt aan een ieder gepredikt. Maar het is slechts een deel wat daadwerkelijk tot geloof komt. Al is het zo in deze tijd, maar daar zal ik in hoofdstuk 11 wat nader op ingaan, dat de heidenen wel als één groep genomen worden. En als Paulus zegt, ik zal mij tot de heidenen wenden, dan bedoelt hij daarmee dat de evangelie aan de heidenen gepredikt worden en zij zullen horen. En natuurlijk wist Paulus dat niet alle heidenen zouden horen, maar zij heidenen, in onderscheid met jullie Israël, jullie Israëlieten. En dan staat er, zoals hij ook in Hosea zegt, vers 25, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en niet mijn geliefde geliefde. En het zal zijn op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit, al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. En daar vinden we dan het bijzondere. Hij citeert hieruit Hosea. Maar als we het boek Hosea kennen, dan weten we als we deze schriftplaatsen opzoeken, dat hij in Hosea spreekt over Israël. Hij spreekt er over Israël en hij spreekt er over Juda en hij past het op hen toe. Hij spreekt er over de kinderen, Hosea. De profeet die moest trouwen met een vrouw der hoererijen, met Gomer, waarin hij verschillende kinderen der hoererijen moest verwekken, die allemaal beeld waren voor de tweestammenrijk en het tienstammenrijk, waarbij de moeder Gomer gezien werd als het complete volk, de afvallige hoer. Want dat was zij. Zij was een moeder der hoererijen. En er wordt er gezegd, Hosea, zoals jij het beeld bent van mij, zal Gomer, de vrouw der hoererij, een beeld zijn van jullie als volk Israël. En hij spreekt erover dat dit volk, wat altijd het volk van de Heer geweest was, zou niet mijn volk worden. En hij past het toe op de heidenen. En hij zegt, want ook de heidenen zijn niet mijn volk. Het is niet de vervulling van Hosea, het is een toepassing van Hosea. Want, er staat niet, Hosea zegt over de heidenen. Dat zegt hij wel in vers 27. Jesaja roept over Israël uit. Hosea is een toepassing die de apostel maakt van het feit dat wat eens niet mijn volk was, tot mijn volk geworden is. Want de heidenen waren niet mijn volk. Zij waren lo-ami. In tegenstelling tot Israël, wat ami, mijn volk was. En de heidenen waren lo-ruchama, dat wil zeggen niet mijn ontfermde, ten opzichte van Israël die wel ruchama was. Maar dit is de tijd waarin het volk als volk niet mijn volk en niet mijn ontfermde is. En hij zegt van op die plaats zullen zij die eens niet mijn volk waren, de heidenen, zullen toegevoegd worden en zullen de zegeningen beërven die ik aan jullie toegezegd had. Niet in de plaats gekomen van, want er wordt een gezelschap uit de heiden en uit Israël als een derde partij. Maar de gemeentelijke leer als zodanig wordt hier niet specifiek bedoeld. Waar hij bedoelt te zeggen is dat de heidenen deel zouden krijgen aan de zegeningen die beloofd waren aan Israël. Daarover meer in hoofdstuk 11. Het zullen te blijken te zijn de zegeningen die de Heer gegeven heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de stam. En in die stam zijn zij geënt. Ze zijn geen Israël geworden, dat staat hier niet. In Efeze zullen we uitvoerig zien dat er een gezelschap, het lichaam van Christus, een gezelschap is wat samengevoegd is uit Joden en uit Heidenen en een nieuwe derde entiteit is geworden. Wat zoals Paulus zou zeggen in de eerste Korinthebrief, namelijk Joden, Grieken en de gemeente Gods. Die drie. En deze drie zijn er in deze tijd ook. Joden, Grieken en de gemeente Gods. Waarbij op dit moment alleen de gemeente het volk van God zal blijken te zijn. Niet als plaatsvervanger van Israël, maar als een volk wat hij verzamelt rondom zich heen. Ja, moeten we dat het volk van God noemen? Ja, dat mogen we het volk van God noemen, we moeten het goed definiëren. We moeten niet zeggen de heidenen zijn toegevoegd aan Israël en dat is nu de kerk geworden. Dat is zeker niet wat hier staat. Want in het hele Oude Testament door vinden we al dat de heidenen zouden delen in de zegeningen die de Heer aan Israël beloofd had. Kijk maar straks in de 1000 jaar als het koninkrijk hier op aarde zullen zijn. De heidenen zullen optrekken naar Jeruzalem en delen in de zegeningen die de Heer aan Israël als zijn volk hier op aarde zal geven. Dat is altijd al zo geweest. Dat vonden de Joden lastig om te begrijpen. Dat vonden ze heel vervelend. Kijk maar eens in hoofdstuk 15 van deze Romeinenbrief. Daar zal hij uitvoerig spreken over dat hij zegt van waarom kijk je daar zo raar? En haalt hij een aantal citaten aan uit de psalmen en de profeten en uit de wet om te laten zien dat het altijd al zo geweest is. Gezien de tijd zal ik even de vaart erin zetten. En Jesaja roept over Israël uit. Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Ik heb er de tijd niet voor om de profetieën zelf in te gaan. Er is prachtigs over te zeggen. Want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal met de daad zijn zaak snel afhandelen op de aarde. Een citaat uit Jesaja. En, zegt hij, zoals Jesaja tevoren gezegd heeft, als de Heere van de hemelse legermacht ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijk zijn geworden. Ik wil u voor uzelf aanraden. Ik geef u alleen even de omstandigheden mee, dan kunt u er zelf mee aan het werk. Citaat uit Jesaja 1 en uit Jesaja 10. En waar hij spreekt in die hoofdstukken is dat het hele volk is in goddeloosheid en ongerechtigheid vervallen. En de Heer zegt, ik zal oordelen. Ik ga een oordeel over jullie geven. Maar te midden van jullie bevinden zich dienaren van mij. Te midden van jullie bevinden zich dienaren. Een overblijfsel. En hier wordt het vertaald met in vers 29 een nageslacht. En het is jammer, dat is op zich niet jammer, maar de apostel citeert daaruit de Septuagint. De Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. Want als we het Hebreeuws opzoeken, dan staat er letterlijk, en zo is het ook vertaald, ook in de Statenvertaling, een gering aantal overgeblevenen. Wat hier aangehaald wordt als een citaat als een nageslacht, zoekt u het maar op in Jesaja zelf, daar staat een gering aantal overgeblevenen. Namelijk wanneer de Heer zal gaan oordelen aan het eind, in de grote verdrukking, dan zal een overblijfsel overblijven. En de apostel laat zien dat het principe van het gelovig overblijfsel altijd gespeeld heeft. Namelijk God noodt het hele volk, maar het is een rest. Het is slechts een rest die daadwerkelijk behouden zal worden. Na de grote verdrukking en in de grote verdrukking letterlijk in de zin van over zal blijven nadat de rest omkomt in de verdrukking. Maar hier toegepast op overblijfsel, een overblijfsel tot zaligheid. En dan gaat hij over naar de betekenis van hoe kan dat dan? Hoe zit dat dan met dat overblijfsel? Waarom worden zij behouden? En dan zegt hij, wat zullen wij dan zeggen? Zegt vers 30. Dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël dat de wet van de gerechtigheid najaagt, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Wat zegt hij hier? Nu gaat hij spreken over dit gelovig overblijfsel. En hij gaat spreken over hoe komen zij dan tot gerechtigheid, waar het hele volk niet tot gerechtigheid komt. En dan zegt hij gewoon heel kortweg, heel eenvoudig. Ik heb jullie in hoofdstuk 1 en ik heb jullie in hoofdstuk 3 van de Romeinenbrief al laten zien dat geen enkel mens rechtvaardig is. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Ook niet één. Maar wat is dan de oplossing? Dan zegt de Heer, ik heb een steen, ik heb een hoeksteen gegeven. En deze hoeksteen is de Messias. De Christus. Hij is degene die in overeenstemming met de wet mijn gerechtigheid zou bewerken, omdat hij de vervulling van mijn wet is. Hij is degene die in alles rechtvaardig is geweest. Hij is de enige mens die in alles Gods wil heeft gedaan. En hij is de vervulling van die wet. Jullie zoeken die wet zelf te doen. Dat kan niet. Dat leerde die wet ook zelf wel. Die wet kan ons slechts leren dat wij zondaren zijn. En die wet kan ons slechts veroordelen. En daar houdt de functie van de wet op, behalve één ding. En dat ene is dat hij wijst op de Messias. Degene die de daadwerkelijke verlossing van Gods wegen zou brengen. God zelf zou een verzoening bewerken. God zelf zou de lijdende knecht volgens Jesaja 53 zenden die ons aller ongerechtigheden zou dragen. En alleen door het vertrouwen op hem te vestigen kan een mens alsnog deel krijgen aan de gerechtigheid van God waar wij anders op geen enkele wijze deel aan kunnen krijgen. Ik heb er de tijd niet voor, maar ik zou u graag nog even meenemen naar Romeinen 1, Romeinen 3, waar we al deze dingen vinden, want deze begrippen bespreken we nu gewoon hier in het kader van hoofdstuk 9, 10 en 11. Maar het is zo jammer, want ik zou graag, ik had liever 10 lezingen gehad over dit onderwerp, om te laten zien dat deze begrippen niet nieuw zijn. Ze komen niet opeens binnenvallen en dan opeens moet ik nu een heleboel gaan uitleggen over hoe die begrippen in elkaar, want die begrippen hebben ze allemaal al gehad. Deze Romeinen zeiden ja, want in hoofdstuk 3 had je al gezegd dat wij zijn alle onder de zonde besloten. We zijn alle onrechtvaardig. En alleen door geloof in hem die wel de gerechtigheid van God volbracht heeft, door op hem te vertrouwen, konden wij gerechtvaardigd worden, zoals al tegen Abraham gezegd werd. Toen hij opkeek naar de sterren des hemels en de Heer zei, zo groot zal jouw nageslacht worden. En Abraham misschien gedacht zou hebben, hoe is dit in de vrede mogelijk? Zoals ook wij zouden zeggen van hoe is het in de vrede mogelijk dat wij in de gerechtigheid van God zouden kunnen voldoen. Dat hij zegt, u hebt het gezegd, heren. En Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En dat is eigenlijk een samenvattend vers van de hele Romeinenbrief. Het citaat uit Genesis 15 vers 6. Daar ligt de gerechtigheid van God. Door te geloven wat God gesproken heeft en door te geloven in hem die God gezonden heeft. En Israël wilde niet. En dat is het trieste. Dat is de reden waarom ze aan die gerechtigheid van God niet toegekomen zijn. Omdat zij de enige mogelijkheid tot het komen van die gerechtigheid, namelijk het geloof in hem die Gods gerechtigheid is, te verwerpen. En wat je dan overblijft zijn je eigen werken, je eigen probeersels. Waartoe de wet nooit gegeven is. Want de wet kon alleen maar veroordelen. De wet kon alleen maar laten zien dat we een zondaar waren. Maar hij kon ons niet verder helpen. Behalve om te wijzen op Jezus Christus. Zoals ook zegt dat hoewel de wet geen gerechtigheid kon bewerken, dat hij wel getuigenis gaf van de gerechtigheid van God. Van hem hebben gesproken de wet en de profeten. En dan verwijst hij naar de persoon van de Heer Jezus. Broeders, vers 32, het midden. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, zoals geschreven staat. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Zo ziet u dat de steen des aanstoots opeens wordt tot een persoon, tot een hem, die in hem gelooft. We zouden verwachten, taalkundig, En wie daarin gelooft, in die steen des aanstoots, zal niet beschaamd worden. Maar hier wordt de het, wordt opeens een hem. En als we deze psalm opzoeken, en ik verwijs maar naar Jesaja 28, een stukje citaat is. En we kunnen het ook nog op psalm 118 neerzetten. En ik verwijs u dan maar naar de geschiedenis in Matthäus. Ik dacht Matthäus 22, waar deze profetieën toegepast worden op de onrechtvaardige landlieden. Waarvan de fariseeën begrepen toen de Heer Jezus sprak over de steen des aanstoots en de hoeksteen die verworpen is door de landlieden, door de bouwers, dat hij dat was. En zij begrepen dat hij over hen sprak. Zij waren degene die, waarop de landheer zei, uiteindelijk zond ik mijn zoon, hem zullen zij hopelijk sparen. En wat zeiden de bouwers? Hij is de erfgenaam, laten we hem ombrengen. En toen de Heer Jezus zei, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoeksteen. Toen waren ze gelijk pislink, want ze begrepen direct dat hij over hen sprak als de bouwers die deze bouwsteen, Jezus Christus, de zoon van de landheer, verworpen hadden. En dat is wat we hier vinden. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed wordt God voor Israëls gericht op hun zaligheid. Nu gaat hij bidden om de individuele zaligheid van deze gelovigen. Van deze mensen. Van deze volksgenoot. Hij bidt voor hen dat zij tot zaligheid kunnen komen. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Kijk maar naar de apostel Paulus zelf. Kijk naar zijn getuigenis in Handelingen 22. Zijn getuigenis in Handelingen 26. Zijn getuigenis in Galaten 1. Waarin hij zegt, ik was een ijveraar voor de wet. Maar ik joeg op de Christus. Ik vervolgde de Messias. Want toen de Heer Jezus hem aansprak en zei, Paulus, Paulus, het is je moeilijk. Hoe staat het ook weer? De schenen tegen de versenen, tegen de prikkels te slaan. Wat trap je achteruit? Zegt hij, Heere, wie zijt gij? En hij zegt, ik ben Jezus die jij vervolgt. De ijver van de wet leidde ertoe dat het volk Israël zelfs het gelovig overblijfsel, want op dat moment waren het alleen nog maar Joden, Handelingen 1 tot en met 12, vervolgden en in gevangenissen werden geworpen. Dat was hun reactie op de prediking van de Messias. Omdat, zegt vers 3, zij immers de gerechtigheid van God niet kennen. Nou, niet kennen, ze waren onwetend omdat ze niet wilden. En hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. En nu gaat hij spreken over wat die wet dan vervolgens zegt. Christus is het einddoel van de wet. Statenvertaling, en andere vertaling staat het einde der wet. En we nemen dat vaak als in een punt destijds. Daar is een eind gekomen aan de wet. En dat klopt. Maar dat is niet wat hij hier bedoelt. Hij bedoelt hier te zeggen, het woord telos hier betekent einde, maar het betekent ook doel. Het einddoel van de wet, het uiteindelijke doel van de wet, is niet alleen maar om die mens te veroordelen, om die mens aan te laten modderen en hem dan een streep door de rekening te zetten en te zeggen van omkomen, toorn van God, en daarmee eindigt het verhaal. Nee, want door de hele wetgeving heen heeft de Heere gewezen op hem die zou komen om die wet te vervullen. De Heer Jezus zei het zelf, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om hem te vervullen. Hij is de vervulling van de wet. Daarom vinden we in Matthäus ook keer op keer op keer op keer staan geschreven, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door. Dat is de vervulling van de wet. Hij kwam niet om te zeggen, we schuiven hem aan de kant, hij geldt niet meer. Ja, dat is wel zo, maar anders. We moeten het goed definiëren als we zeggen, het is het einde. Hij heeft hem niet in elkaar gefrommeld en onvervuld de prullenbak ingegaan. Nee, natuurlijk niet. Hij is de vervulling van de wet. En het einddoel, die vervulling van de wet, is Christus tot gerechtigheid, niet van een ieder die probeert die wet te vervullen, maar tot gerechtigheid van een ieder die gelooft. Want we hebben in de voorgaande hoofdstuk al gezien dat een mens kan die wet niet vervullen, maar hoeft hem ook niet te vervullen, want hij is vervuld. En wanneer wij ons in geloof Wende tot hem die vervulling van de wet is. Is de wet in ons als vervuld zijnde aangereikt, omdat de Heer ons aanziet in Christus, zijn Zoon, die de vervulling van de wet is. En er vallen nog 100 dingen meer over te zeggen. Maar dat kan vanavond niet. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daarvoor leven. Daardoor leven. Dan kun je naar dit vers kun je op twee manieren kijken. Je kunt zeggen, samen met het volgende vers. De gerechtigheid echt die uit het geloof is, spreekt al dus. En dan zouden we kunnen veronderstellen dat Paulus bedoelt te zeggen van, nou ja, de wet, je kunt natuurlijk wel leven door de wet, maar dan moet je hem helemaal vervullen. Nou, dat lukt niet. Dus dan heb ik een soort nooduitgang bedacht. En dat is namelijk dat de wet ook nog spreekt over geloof. Als je het zo leest, is het vrij lastig, want hij zet ervoor dat de Christus de vervulling van de wet is. Dus ik denk veel meer dat erop uitkomen dat hij bedoelt te zeggen, met dat vers 5, de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. En dan stellen we de vraag, maar wie is dan die mens? En daar hebben we hem. Daar hebben we de Heer Jezus. Die wet sprak al over hem. Hij is dat einddoel van die wet. En hij is deze mens. Dan zie je dus dat de vervulling van die wet, de mens die deze dingen doet en daardoor zal leven, wordt niet tegenovergesteld uit de gerechtigheid echter die uit het geloven spreekt al dus. Want dan lijkt het net alsof de wet zou leren dat je er ook wel uit kan leven. En dat je wel degelijk tot zaligheid, tot gerechtigheid kan komen. Maar dat leert de wet nergens. Niet op die wijze. We moeten dus op een andere wijze naar dit vers kijken. Namelijk de mens die deze dingen doet. En dan zeggen we welke mens? En dan zeggen we Jezus Christus. Hij is die mens die de wet gedaan heeft en daardoor leeft. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. En hier vinden we het. Paulus citeert uit Deuteronomium 32, wat spreekt over het geven van de wet. En hij zegt, hoe zit het dan met die wet? Die wet spreekt van hem. Hij is de persoon, die mens, die uit de hemel is neergedaald en uit de afgrond is opgeklommen. Hij is degene die in zijn verlossingswerk de vervulling van die wet is en de mens die naar de volkomen gerechtigheid van de wet geleefd heeft en naar de volkomen gerechtigheid van de wet geoordeeld is. Want dat is hij. Maar met onze zonden. Met onze zonden. Hij is beladen geweest met wat wij gedaan heeft. Hij is niet om zijn eigen zonde in de afgrond gegaan. En als we dat woordje afgrond opzoeken in het hele Oude Testament, zien we dat het een weergave is van de dood. En dan zegt hij, hoe komen we daarbij? Want de Joodse volk had kunnen zeggen, ja, dat is onbereikbaar. Het is onbereikbaar om aan die wet te bereiken. Nee, zegt hij, die wet is heel dicht bij u. Je hoeft niet naar de hemel te gaan. Jij hoeft niet in het dodenrijk af te dalen. Wat hetzelfde is als de Heer Jezus afbrengen uit de hemel en opbrengen uit de dood. Uit de afgrond. Maar hij is heel dichtbij je. In je mond en in je hart. En dan zegt hij. Wat zegt zij? Vers 8. Dichtbij u is het woord in uw mond en in uw hart. En dit is het woord van het geloof wat wij prediken. Want met het hart, of als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. En u ziet dat deze mens is dezelfde als in de laatste verse van hoofdstuk 9, als de steen des aanstoots, waarin men zou geloven om niet beschaamd te worden. Waarin men zou geloven om tot zaligheid te komen. Want, zei Paulus, omdat mijn gebed voor Israël is tot zaligheid. En hier zegt hij het. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Ik ga niet in op de individuele dingen. Dat met de mond beleiden zal hij even later noemen. Want de schrift zegt in vers 11. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde Heer is van allen en hij is rijk over allen die hem aanroepen. Wat is het belijden met de mond? Het aanroepen van de Heer. Maar in wie moet men aanroepen om behouden te worden? Jezus Christus. Maar hij citeert hieruit Joël. En in Joël staat: al wie de naam van Jahwe zal aanroepen, zal behouden worden. Al wie de naam van Jahwe aanroept, zal behouden worden. Maar wie moet men aanroepen? Jezus van Nazareth. En dit is lastig voor een Jood. Dit is lastig voor Jood. En dit is ook zo lastig wat hij al in hoofdstuk 9 schreef. Vers 5 aan het eind. De Christus, de Messias, die God is, boven alles te prijzen. Het belijden met de mond is het belijden dat Jezus Jahwe is. En dit vinden de Joden heel erg moeilijk. Dit is heel erg moeilijk. Om hem aan te spreken als zodanig. De heidenen hebben daar helemaal niet naar gejaagd. Maar zij kregen het evangelie en zij geloofden. En de Joden hebben hier een worsteling mee. Maar hij laat in de hele schrift en al deze citaten laten zien. Ik heb de tijd niet om het u te laten zien. Dat Jezus van Nazareth is. Niemand anders is dan Jahwe. De Heere. Met hoofdletters uit het Oude Testament. En zij moesten dat belijden. En dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Ja, dat is lastig. Valt nog veel meer over te zeggen. Want, en dan... Ik ga alleen even de keten noemen. De keten van zaligheid. Want hij gaat in een aantal dingen aan elkaar rijgen. Hij zegt: hij is rijk over allen die hem aanroepen. Maar hoe zullen zij hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder dat iemand die hem predikt? Maar hoe zullen zij prediken als iemand hen niet zendt? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En dan citeer ik uit vers 17. Hoe komt een mens tot geloof? Iemand zendt. Degene die gezonden wordt, predikt. Degene die predikt, vertelt een boodschap, een prediking. Die prediking wordt geloofd. En op grond van dat geloof gaan we die persoon aanroepen. Dat is het feit, hetgene wat hier staat. Even in kortweg de versen aan elkaar geregen. En dan zegt hij: maar Israël heeft dan die boodschap wel gehoord? Ja, we zijn erachter, zegt hij. Ze hebben die boodschap gehoord. Ze hebben hem alleen niet willen geloven. Ze zijn ongehoorzaam geweest. Want, zegt vers 16... maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Maar even heel kort. De boodschap is uitgegaan tot Israël. En daarom is dat boek Handelingen, wat ik in het begin aanhaalde, ook zo belangrijk. Want Israël is niet verworpen op grond van wat Luther zei, omdat zij de Messias gekruisigd hebben. Dat is niet wat hier staat. Want in het boek Handelingen werd het hele aanbod van de zaligheid en de prediking van het evangelie van het koninkrijk nog eens dunnetjes overgedaan. God heeft niet op grond van de prediking, zoals in het antisemitisme gezegd wordt, ze hebben Jezus gekruisigd, de poorten gesloten. Nee, de poorten van de hemel zijn wagenwijd opengezet voor de Jood en voor de Griek. Maar zij wensen niet binnen te komen. En dat is wat hen wordt verweten, maar ons niet minder, als wij de Heer Jezus verwerpen. Want Hij is Gods gerechtigheid. En het oordeel over hen is niet anders als het oordeel over de heiden die de Heer verwerpt. Maar is de uitnodiging. Maar hij laat in deze verse zien, en leest u ze maar, want ik wil hier zo afsluiten. Laat hij zien dat zij even goed de kans hebben gehad, maar zij zijn ongehoorzaam geweest. En de zegeningen zijn daarom uiteindelijk alleen bij het gelovig overblijfsel. Een rest die zich niet gestoten heeft aan de steen des aanstoots. En die de hoeksteen niet verworpen hebben, maar die hem aangenomen hebben. Zo is dan het geloof uit het gehoor, zegt vers 17, en het gehoor door het woord van God. Anderen vertalen het woord gehoor als de prediking op grond van het voorgaande, en dat klopt. Want datgene is, het is zo mooi, het is allebei taalkundig, is het volkomen correct. Je kunt vertalen met gehoor en je kunt vertalen met de prediking. En beide zijn correct, want degene die predikt, dan gaat de boodschap gaat uit zijn mond. Maar diezelfde prediking komt binnen in het gehoor van degene die luistert. En je zou kunnen zeggen, dit woordje wat zowel met gehoor, het gehoorde, als de prediking vertaald wordt, het is maar net vanuit welk perspectief je het vertaalt. Beide zijn mogelijk. Het is de boodschap tussen het mond en tussen het oor. Het evangelie moet dus gepredikt worden. Broeders en zusters, laat u alsjeblieft niet in de luren leggen met die hedendaagse praat van dat wij Israël het evangelie niet moeten verkondigen. Want we hebben hem genoeg aangedaan. Het is lari. De christenheid beleidt zijn schuld, maar niet op grond van de opdracht van het woord van God. Nooit. Never en nergens worden wij opgedragen om de Joden te vervolgen. Er is geen enkel schriftplaats in het hele woord van God waar dat staat. Als God oordeelt over het volk, dan is het God die oordeelt over het volk. En hij gebruikt daar zijn middelen voor, maar niet zijn gemeente, niet de kerk die in ongehoorzaamheid het Jodendom vervolgd heeft. Maar ga nou niet denken dat wij vervolgens moeten zwijgen over de enige mogelijkheid om binnen te gaan in het vaderhuis. Alsjeblieft, alsjeblieft. Zeg niet van, wij prediken het evangelie en desnoods met woorden. In wie moeten zij geloven als Jezus de Christus niet gepredikt wordt? Het is niet een algemeen geloof, zo van geloof maar wat. Het is geloof in Jezus Christus. En die moet duidelijk voor ogen gesteld worden. Want als dat niet waar is, dan hebben de apostelen het niet goed gedaan. Hadden ze mooie praatjes of hadden ze goede werken moeten doen in het boek Handelingen, maar geen evangelieprediking. Zij zijn ons voorgegaan als voorbeeld. Maar wij mogen belijdenis doen voor het feit wat de kerk als kerk het Joodse volk heeft aangedaan. Maar onthoud hen alstublieft niet het evangelie. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is geen tweewegenleer. Er is geen algemene uitverkiezing. Want het volk als volk ligt onder het oordeel zoals ieder mens onder het oordeel ligt. En als laatste, vers 19. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is Mozes die zegt, ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. En door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Dit is een citaat uit Deuteronomium. En dit citaat gaat Paulus uitleggen hoe het zit met, hoe komen dan toch die heidenen binnen in die zegeningen. Hij zegt, Israël, ik heb mij al die tijd naar jullie uitgestrekt. Maar jullie, zegt Mozes in Deuteronomium 32, en de Heere spreekt door de mond van Mozes. Hij zegt, Israël, jullie hebben steeds mij jaloers gemaakt door wat geen God is, als God te dienen. En nu zal ik jullie jaloers maken met een volk wat niet mijn volk is of wat geen volk was. De jaloersheid van Israël is niet iets wat wij moeten doen, maar is het gevolg van het feit dat God de heidenen, zijn weg met de heidenen gaat. En we lezen in Handelingen dat de volken werden jaloers, de Joden, Handelingen 17, de Joden werden jaloers omdat er heidenen tot geloof kwamen in de Joodse Messias, die zij verworpen. Daar is de jaloersheid van Israël. Niet dat er staat dat wij moeten hen jaloers maken, dat staat niet. De jaloersheid van Israël is het oordeel van God, omdat zij zijn gerechtigheid verworpen hebben. Het is niet positief, het is negatief, het is het oordeel van God. Want, zegt in vers 20, Jesaja durft het zelfs aan te zeggen, ik ben gevonden door hem, door hen die mij niet zochten, de heidenen. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen, de heidenen. Maar met het oog op Israël zegt hij echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En daar vinden we dat de Heer Israël tijdelijk onder het oordeel stelt. En misschien moet ik het anders zeggen. Israël is gelijk geworden aan ieder volk hier op aarde. Slechts individuen komen tot geloof. Maar er is niet in deze tijd een apart gelovig overblijfsel. Maar in deze tijd wordt het gelovig overblijfsel, de gelovige Jood, toegevoegd aan de gemeente van Jezus Christus. De citaten over het gelovig overblijfsel die hij hier aanhaalt, zullen we nader bespreken in Romeinen 11. Want dan gaat hij spreken over het herstel. En laat hij het zien dat wonderbare plan van God. Dat hij deze val van Israël, deze verwerping van de Messias, die op zichzelf afschuwelijk is, ten positieve gebruikt heeft om ons tot de Heer te brengen. Om ons tot zichzelf te brengen. Hij heeft de deuren voor de heidenen opengezet door de val van Israël daarvoor te gebruiken. Het was in Gods raad. Het moest zo gebeuren. Maar daarover een volgende keer meer. Maar Israël zal hersteld worden. God heeft zijn woord niet laten vallen. Zijn beloften zullen ingelost worden. Maar over hoe dat zit, een volgende keer verder. Ik wil met u danken. Getrouwe God en Vader, ik wil u zo hartelijk danken dat we ons vanavond mochten buigen over zo'n bijzonder gedeelte in uw woord. Heer, hoe het toch mogelijk is dat we een Oud Testament hebben en het begin van het Nieuwe Testament, bijna 60% van uw woord, misschien nog wel een stuk meer. Heer, waarin u de weg van u met uw volk hebt laten zien. En Vader, als we dan in deze tijd kijken, we kijken naar het hedendaags Israël, dan zien we daar een volk in ongeloof. Een volk wat weer terug is gekomen in uw land en het land claimt alsof u het er in het jaar 70 nooit uitgezet hebt. Want Heer, het volk is teruggekomen in ongeloof. En we weten, Heer, dat er nog zoveel staat te gebeuren om dit volk door het vuur heen te brengen, opdat het zich bekeert tot u. En Heer, we willen u zo hartelijk danken dat deze verharding voor een deel is. Heer, dat niet alle Joden in deze tijd, Vader, u verwerpen, maar dat er gelukkig nog vele van uw oude volk Israël zijn die de Heer Jezus hebben aangenomen, die wij mogen verwelkomen als onze broeders en zusters. Heer, want wij zijn niet meer als zij en zij niet meer als wij. Heer, we hebben allemaal de dood verdiend en we liggen allemaal onder het oordeel, maar u hebt ons genade bewezen door een redder te zenden, door uw woord te vervullen, door onze zonde te dragen, waardoor wij nu onder deze middelaar van het nieuwe verbond tot u zijn gebracht. En dank u wel, Vader, dat er ook nog vele Joden bij zitten, hoewel het op een totaal maar zo weinig is. Heer, we willen op deze moment ook denken aan zoveel die uitgaan onder dit Joodse volk, om hen te roepen tot u. En dat er antwoord op wordt gegeven, ook ten positieve. Heer, we willen bidden dat velen van hen u nog zullen aannemen. Vader, voordat de grote verdrukking zal komen en er nog een afschuwelijke periode over dit volk zal komen. Heer, red toch ook in deze tijd nog. Heer, maar niet alleen voor hen, maar ook voor onze broeders naar het vlees, als we het zo moeten zeggen, de niet-Joden. We bidden, Heer, dat ons getuigenis mensen nog tot u mag brengen. Heer, mag ook ons hart brandender zijn voor hen die nog buiten zijn. Heer, we willen zo danken dat u uw poorten open hebt gezet voor een ieder. En dat we mogen komen. Dank u wel daarvoor, Vader. Dank u wel voor de genade aan ons bewezen. Amen.